Dit is de laatste zondag van september. En we zijn heel erg liturgisch hier in deze gemeente. Want we hebben alle zondagen over dopen gehad. De eerste zondag heb ik het gehad over Johannes de Doper. Wie weet daar nog wat van? Ik ga hem herhalen. Bestel het CD maar. De eerste zondag heb ik gehad over Johannes de Doper. Johannes de Doper moest de weg voorbereiden voor Jezus. Waarom? Hij moest het denken van de Israëlieten zo schokken. Zodat hij de weg klaarmaakte dat Jezus binnen kon komen. En eigenlijk waren de drie dingen die hij zei. Zijn was nog vast nog wel meer, maar drie dingen heb ik eruit gehaald. Iedereen heeft bekering nodig. Hoe schoon je ook geboren bent. Hè, hoe heilig, wat voor heilig gezin je ook uitkomt. Iedereen heeft nodig dat hij zonde gaat belijden. Dat hij echt een diep stuk berouw krijgt over wat je God en anderen aangedaan hebben daarover. En dan kun je gered worden door het geloof in Jezus. Dat was zijn boodschap. Maar dat van Jezus, dat kwam later pas erbij. Maar zijn boodschap was, iedereen heeft bekering nodig. Niemand uitgesloten. Niemand is goed genoeg om uit zichzelf de hemel binnen te komen. Het tweede wat hij zei is, je bent ook nooit te ver heen om door God gered te kunnen worden. Je bent nooit slecht genoeg. Dat je zo slecht bent dat God je nooit meer kan redden. Gods arm is niet te kort om te verlossen. En wat je ook gedaan hebt, je kan het opruimen, je kunt tot bekering komen, je kunt het met berouw kun je het belijden en je kunt een nieuw leven beginnen. Maakt niet uit hoe erg je ook geweest bent. En Paulus, die christenen vermoord heeft, is van het mooiste voorbeeld. Daarna de helft van het Nieuwe Testament geschreven, meer dan de helft. En het derde wat hij zei is, breng vruchten voort die in overeenstemming zijn met je woorden. Zeg niet alleen, ik ben bekeerd, ik heb Jezus aangenomen. Of doe niet alleen een daad van, ik laat me dopen. Of ik ga naar voren, of steek je hand op, of doe een gebed, wat dan ook. Maar in de vruchten van je leven, in de daden van je leven, daaruit blijkt of het echt iets van het hart geweest is. En een geloof zonder daden die er ook mee in overeenstemming zijn, die kunnen je niet redden. Dus als je echt van binnen veranderd bent, dan zal het zich uit in je levenswandel. Dus het kan niet zo zijn, wat we heel vaak toch wel zien, dat je heel veel christenen hebt die in naam christen zijn, maar die in hun leven heel andere, heel tegenovergestelde levens leiden. Dit zijn mensen die zichzelf misleiden. Dat zijn geen echte christenen, helaas. En daar moeten we ook duidelijk in zijn, ook als gemeente. Want we willen dat iedereen, dat niemand zichzelf voor de gek houdt, dat iedereen echt gered is en niet voor de schijn. Dat was wat Johannes de Doper zei. Oké, dus hoef je niet nog een keer de CD te luisteren. Mag wel, natuurlijk. En wat Jezus daaraan toevoegt is, jongen, bereken de kosten voor je begint. Het is alles waard, maar je moet wel weten, het kost je alles. Het is gratis en toch kost het je alles. Nou, toen kwam Wilkin tussendoor. En Wilkin heeft er niet gehouden aan mijn schemaatje over dopen en zo. Maar eigenlijk stiekem toch wel, want het past heel goed in wat ik vandaag ga delen. Wilkin heeft het gehad over dat Jeruzalem zal zijn als een stad zonder muren. Dat wij bedoeld zijn om een stad te zijn zonder muren. Dat je je verdediging helemaal neerhaalt. En dat je God toestaat jouw vurige muur te laten zijn. Dat betekent dat je gaat niet meer jezelf beschermen. Door middel van allerlei overlevingstechnieken. Daar ga ik de hele preek over hebben. Maar je gaat vertrouwen dat God het gaat doen. Dat is doodeng. Maar het is de beste manier om te leven. En dan vorige week heb ik het gehad over dat je doop symboliseert. Dat je sterft met Jezus. Dat je gekruisigd wordt samen met Jezus. Je oude leven. En dat je ook samen met hem opstaat voor een nieuw leven. En dat het eigenlijk betekent dat je het recht om zelf keuzes te maken helemaal uit handen geeft. En dat je jezelf beschouwt als overleden. Val dood, zei iemand heel erg. Vatte iemand het heel mooi samen. Oh ja. En Dat je eigenlijk beschouwt, nou, mijn leven is voorbij. En vanaf nu af aan leef ik alleen voor Jezus. En dat is de beste manier ook om de zonde te overwinnen. En om radicaal voor hem te gaan. En dan wordt het ook niet moeilijk meer. Dan heb je echt een nieuw leven, een opstandingskracht. En dat kan je alleen doen als je God volledig vertrouwt. Als je God gelooft dat de keuzes die je maakt, dat hij je daarvoor zal belonen. Dus nu, misschien soms, ja, discipel zijn, Jezus volgen betekent soms, niet altijd, niet de hele dag door, dat is een verkeerd beeld. Hè? Maar wel op belangrijke momenten betekent dat offers maken, dingen opgeven die je eigenlijk wel eens willen doen. In geloof van, hey, God gaat mij belonen hiervoor. Gods beloning, dat heb ik liever dan tijdelijke beloning wat voorbij gaat. Daar heb je geloof voor nodig. Daar heb je vertrouwen voor nodig. En ook het geloof dat God genoeg is voor jou. Dat je niks anders nodig hebt dan God alleen. Dat je letterlijk niks anders nodig hebt dan God alleen. En natuurlijk moet je zeggen, ja, ik heb toch kleren nodig en ik moet ademen. Daar zorgt God allemaal voor, absoluut. Maar wij hoeven daar zelf niet om te stressen en te flippen van, hey, hoe kom ik nou aan alles, weet je wel? Of hoe kom ik nou aan mijn aan liefde of aan geborgenheid of aan waardering. Daar hoeven we niet zelf meer voor te knokken. Maar God is genoeg voor ons. Alright. Het doel van dit alles, het doel van God met dit proces, is dat we net als Jezus gaan worden. Jezus was het perfecte voorbeeld, was de afdruk van het wezen van God, staat in de Bijbel. Dus hij was, zeg maar, de handen, God was een beetje vaag begrip, hè, altijd. Voor veel mensen nu ook, God, ja, een beetje vaag, ik kan hem niet zien, hoe is hij nou? En Jezus kwam en Jezus maakte God tastbaar. Hij gaf hem handen en voeten. Hij gaf hem een gezicht. Hij gaf hem woorden. Jezus werd heel concreet. En wij zijn het lichaam van Christus, worden we genoemd. De ene is een oor, en de andere is een voet, en de andere is een stuitje, en de andere is een kleine linker teen, wat dan ook. Een nier en een appendix, en al die dingen die je hebt. Maar iedereen is een deel van die uitdrukking van het karakter van God, betekent dat. Jezus is er niet meer, wij zijn nu Jezus. Klinkt een beetje schokkend, maar wij zijn nu Jezus voor de mensen. Jezus is niet meer op aarde, maar de Heilige Geest is in ons. En wij zijn nu het gezicht van God. Dus als wij het verknallen we het ook voor God. Dat zie je vaak gebeuren. Oh, de christenen allemaal hypocrieten. Dat zegt de wereld vaak. Ze hebben niet altijd gelijk, maar vaak wel. Jij bent het gezicht van God. Als je zegt dat je een christen bent, als je zijn naam draagt. Mensen onthouden van God wat ze aan jou zien. Dus God wil dat we steeds meer op hem gaan lijken. Steeds meer en meer. En dit is een proces. En dat kost moeite en tijd en een worsteling en alles. Maar dat is het doel van je leven. Meer op Jezus te gaan lijken. En dat uit te stralen naar je omgeving. Jezus was zo onzelfzuchtig mens. Hij was totaal gericht op God. Wat God wilde. En daarmee tegelijkertijd gericht op wat anderen wilden. En waarom was dat? Omdat al die behoeften die hij had. Alle noden die hij had. Die waren vervuld door God. Hij hoefde niks meer. Hij voelde zich relaxed. Hij voelde zich aanvaard. Hij hoeft niet te denken, houdt God wel van mij? Of, ik moet dit en dit doen om bij mensen in een goed daglicht te komen. Of, ik moet mezelf beschermen. Want ja, wat al die farizeeën en die kerels van me willen. Ik moet mezelf beschermen. Nou ja, zijn vertrouwen was op God. Hij wist, God is mijn rechter. God is mijn beschermer. God is mijn voorziener. God is mijn vader. Ik ben volmaakt geliefd in hem. En daardoor was hij zo zeker van zichzelf. Voelde hij zich zo lekker eigenlijk. Kiplekker van binnen. Dat hij zich helemaal kon richten op wat God van hem wilde. Helemaal kon richten op liefde. Weggeven. Uitdelen. En vaak in ons leven is dat nog niet zo. En dat komt omdat we dingen meegemaakt hebben. Die ons verwond hebben. Teleurstellingen hebben meegemaakt. Mensen die niet het beeld van God. Maar eerder het beeld van die andere gozer. Satan hebben uitgedragen. En dat heeft ons pijn gedaan. En daardoor moesten we, daar wil ik het over gaan, moesten we muren opbouwen. Overlevingstechnieken. Hoe overleef je in deze harde wereld? Wat hoor je in Nederland? Je moet opkomen voor jezelf. Je moet niet over je heen laten lopen. Dat soort dingen. Allemaal overlevingstechnieken. Zodat je niet helemaal onder de voet gelopen wordt. Dat is ook zo. En zo zijn er ontzettend veel. En daar zullen we nog meer over hebben. Manieren om jezelf te laten overleven in deze wereld, los van God. En wat God wil, is dat we mensen zullen gaan zijn zonder muren. Dat we mensen gaan zijn zonder maskers. Dat we niet ons anders hoeven voor te doen wie we zijn. Dat we van binnen en van buiten helemaal hetzelfde zijn. En ik bedoel niet een en al bloed en organen natuurlijk. Maar ik bedoel, het zou een beetje smerig zijn. Maar ik bedoel dat je nooit hoeft na te denken, oké, wat voor gezicht moet ik nou opzetten? Moet ik nou geestelijk overkomen? Moet ik nou een beetje stoer overkomen? Weet je wat? Je kunt gewoon helemaal jezelf zijn. Want je weet, God heeft mij geaccepteerd. God zorgt voor mij. Ik hoef niet geestelijk eruit te zien om een positie, dat mensen me gaan waarderen of wat dan ook, weet je wel. Je bent gewoon relaxed. Je kunt jezelf zijn. En daardoor Je maskers zijn naar beneden, je muren zijn naar beneden. En dan kan je licht zijn voor de wereld. Dan kan je stralen, hè, want je bent transparant. God kan zo door je heen stralen. Je hebt geen muur meer wat het blokkeert. Je kunt gewoon lekker jezelf zijn. En dan komen de mensen naar je toe en er gebeurt echt. Die zeggen, wat is er met jou aan de hand? Wat is er aan de hand? Waarom ben je zo anders? Waarom straal jij zo? Je bent lekker vrij. Je bent ontzettend lekker vrij. En dat is wat God wil voor iedereen. Niet voor een paar mensen. Niet voor een paar mensen op het podium. Niet voor mensen met een natuurlijk aangeboren glimlach. Mensen komen wel eens naar me toe. Ja, ze zien het aan jou. Want jij lacht altijd. En dat heb je. Ja. En het is zo jammer, weet je wel. Iedereen. God wil het voor iedereen. En op een andere manier. Ik zeg niet dat je de hele dag zo Mr. Prodent smile moet uithangen. Weet je wel. Iedereen heeft het op zijn eigen manier. Maar je gaat wel stralen. Dat is wat God wil. Maskers af. Let op. Dit is een hele coole definitie van zonde. Een hele leuke definitie van wat zonde is. Ik heb ook wel eens gehoord, wat je vaak hoort, zonde is je doel missen. Dat hoor je heel vaak. Dat is ook een beetje zo. Is ook eigenlijk helemaal zo. Maar daarnaast, waar we vandaag een beetje mee gaan werken, de definitie van zonde. Wat is zonde? Zonde is... Nou, ik moet eerst een beetje uitleggen. Iedereen, wij hebben allemaal behoeftes, hè? Als je psychologie hebt gehad op school of wat dan ook, dan weet je die piramide van Maslow. De eerste behoefte die je hebt, elke mens heeft behoefte aan, ik weet het niet, aan veiligheid. Hè? Gewoon ook kunnen overleven. Dus eten, het dak boven je kop, kleren. Veilig zijn, niet afgemaakt worden door enge mensen. Veiligheid. En dan, help me even, geborgenheid. Geborgenheid? Volgens mij geborgenheid. Ik weet de volgende niet precies, maar ik weet het wel allemaal. Dat is een behoefte die we hebben. En het is een goede behoefte. Als je die behoefte niet zou hebben, dan zou je doodgaan. Dan zou je gewoon een afgrond inwandelen. Ja, je hebt geen behoefte aan veiligheid en zo, weet je wel. Dus dat is een goede behoefte, heeft God erin gelegd. Daarnaast hebben we ook een behoefte aan geborgenheid. Liefde, warmte. Ook een goede behoefte. Hele goede behoefte. Niks verkeerds aan. Andere behoefte die er is, dat is een behoefte aan geaccepteerd te worden. Gewaardeerd te worden. Dat je voelt, ik word aanvaard hier. Niks mis mee. Hele goede behoefte. Van God, heeft God erin gelegd. Andere behoefte is een behoefte om, dat je leven zin heeft. Een gevoel van, ik ben, weet je wel, mijn leven heeft zin. Ik doe het ergens voor. Ik heb een bestemming. Ik ga ergens heen. Ik ben niet doelloos. Ik heb een doel. Allemaal hele goede behoeftes. Nou, wat is het probleem? Wij zijn allemaal manieren gaan verzinnen om in die behoeftes te voorzien, buiten God om. En dat is een hele goede definitie van zonde. Zonde is het proberen te voorzien in jouw goede behoeften, legitieme behoeften, oké, geen probleem met die behoeften, oké. Om daarin te proberen te voorzien, buiten God om. Onafhankelijk van God. En dan maakt het in één keer heel erg breed. Dan ga je wat anders kijken dan alleen een bepaalde daad. Het gaat heel erg om de motivaties van je hart. En dat is heel heftig. God noemt zichzelf in de Bijbel El Shaddai. In het Hebreeuws. En het wordt in het Nederlands vaak vertaald God de Almachtige. En nu heeft dat woord Shaddai, dat is El betekent God. El Elohim, dat liedje, dat betekent ook God van alle goden. God boven alle goden. El is God en Shaddai, dat kan twee betekenissen hebben. De ene is kracht, ook vernietigende kracht of opbouwende kracht. Gewoon macht, weet je wel. Daarom is het ook vertaald met almachtige. Maar de tweede, waarin dat deeltje van het woord Shad, van Shaddai. Sorry, een beetje Hebreeuws hoor. Ik ben er niet zo goed in, maar het woord Shad in de Bijbel wordt ook vaak vertaald met, en dan niet schrikken, er zit hier alleen maar mensen van boven de 12, borst. Vrouwenborst of een dierenborst, wat dan ook in de Bijbel. Het woord Shad wordt ook vertaald met borst. En dat betekent gewoon letterlijk borst van een vrouw dus. En wat die naam, en dat zijn verschillende theologen die dat zeggen, die naam van El Shaddai ook wel wil zeggen, is en dan moet je weer niet schrikken, is God de veelborstige. In die zin van, weet je wel, waar spreekt een moederborst van? En ik kan het nou heel goed zeggen, want we zitten echt in de fase. Jeremy heeft een jaar lang gedronken bij Nathalie en Soraya is nu hard aan bezig, zeg maar. En zo'n kind wordt helemaal rustig, helemaal stil. En alles wat ze nodig hebben, zit erin. En de eerste, Soraya, die is nou meer dan 5 kilo al, binnen net iets meer als een maand. Echt. En de mensen van het ziekenhuis en de verloskundige, die consultatie, die zeggen, ja, je geeft slagroom, zeggen ze aan Nathalie. En dat alles, alle groei komt via de moederborst. En de theologen, wat ze nou zeggen over dat God zichzelf zo noemt, El Shaddai. God voorziet in al je noden. God heeft, en het klinkt een beetje raar misschien, maar dat moet je niet verkeerd opvatten. God heeft voor al jouw noden wel een moederborst. Waaraan je verzadigd kan worden. Dat genoeg voor je is. God is genoeg voor al jouw behoeftes. Voor al die hele piramide van Maslow. Daar heeft God een borst voor. Jaap Dieleman die zei het zelfs een keertje zo. God heeft een tepel voor jullie allemaal. Om aan te zuigen. God is genoeg voor je. God is echt genoeg voor je. In de Psalm 73 vers 25. Er staat. Naast u begeer ik niks op aarde. Naast u wil ik niks hebben op aarde. Ik heb niks anders waar ik naar wens dan u alleen. Hoe is dat met ons leven? Kunnen we dat ook zeggen? Heel vaak gaat ons verlangen uit naar allerlei andere dingen. Want we denken, dat vervult mijn behoefte. En dat kunnen hele normale dingen zijn die gewoon God gemaakt, weet je wel, die God toestaat. Van oké, ontspanning of wat dan ook. Daar kun je gewoon behoefte aan hebben, behoefte aan rust, weet je wel. En dat geeft God ook allemaal. Dat kan allemaal in God. Maar daarnaast, dat is denk ik, ja, toch wel de meerderheid van de wereld mee bezig. We denken dat drank onze behoefte kan vervullen. We denken dat seks onze behoefte kan vervullen. We denken dat rijk zijn onze behoefte kan vervullen. We denken dat een bepaalde positie hebben onze behoefte kan vervullen. We denken dat mensen intimideren door heel boos te worden onze behoefte kan vervullen aan veiligheid. We denken dat indruk maken op mensen met onze looks of wat dan ook, weet je wel, met je auto, dat onze behoefte kan vervullen. En we zijn met allemaal dingen bezig om al die behoeften te vervullen diep van binnen zitten. Terwijl God zegt, joh, ik ben El Shaddai. Ik heb genoeg voor je. Ik heb genoeg voor je. Kies ervoor om mij te vertrouwen. Gooi heel je leven op mij. Ga voor mij. Ik zal je bewijzen. Ik zal je hart winnen. Door je te laten zien dat ik genoeg voor je ben. Maar dan moet je wel een stap zetten. Een stap in geloof. En het is een worsteling. En dat begrijpt God. Want we zijn helemaal van hem afgedreven. Dat snapt hij allemaal. En de wereld zit vol met andere dingen die je aanbieden. Dit moet je hebben, weet je wel. Om je behoeften te voorzien. Maar God wil je hart veroveren. En laten zien, ik ben genoeg voor je. Even een slokje water. Kijk, ik durf ook lekker mezelf te zijn. Hè? Dat doe ik thuis ook dus. Bijvoorbeeld, hè? Moet je eens kijken. Je hebt bijvoorbeeld een hele rij van zonden in Galaten 5. En in Galaten 5 staan direct achter elkaar staan de werken van het vlees. Dus de werken van. Zoek maar even op. Anders kun je nog wat zeggen. Ik heb wat Bijbel opgezocht vandaag. Er komt er nog wel meer hoor. Galaten 5. Er staat een hele batterij aan zonden. Aan werken van het vlees. En dat wil zeggen dingen die je doet zonder God. Dingen van je oude mens zonder God. Je oude natuur. Niet wedergeboren, niet opnieuw geboren natuur. En het begint eigenlijk in vers 16, Galaten 5 vers 16. Heeft iedereen hem? Zeg ja als je hem niet hebt en nee als je hem niet hebt. Oké. Help elkaar even jongens. Help. Bladzijde 238, Nieuw Testament bij mij. Daar heb je niks aan. Oké. Galaten 5 en vers 16 zegt Paulus, en heeft Neil Anderson ook over gehad. Wandel door de geest. En in het oude vertaling staat hier, wandel door de geest en voldoen niet aan het begeren van het vlees. Kan ook betekenen, wandel door de geest en dan zul je niet voldoen aan het begeren van het vlees, automatisch. Dus de begeerte van je oude mens is je vlees, hè. Even niet aan de barbecue denken. En dan vers 18 staat, indien je door de echter door de geest laat leiden, dan ben je niet onder de wet. En dan komt het, het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Het is duidelijk wat een mens doet die zonder God leeft. Komt ie aan. Hoererij, hoererij, dat betekent in het Grieks porneia, alles seks buiten het huwelijk. Voor of tijdens het huwelijk, alles wat onwettige seks is. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij. Toverij, mensen je macht proberen te krijgen. Veten, niet veters, maar veten. Dat is wel van die heel langdurige ruzies. Twist, afgunst, jaloezie. Uitbarstingen van toorn, uitbarstingen van boosheid. Driftbuien. Zelfzucht, egoïsme. Tweedracht, partijschappen, partijvorming. Nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke. Waarvoor ik jullie waarschuw, zoals ik jullie al eerder gewaarschuwd heb. Dat wie dergelijke dingen bedrijven, mensen die zulke dingen doen, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Die zullen het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, kijk eens naar al die dingen die daar staan. Hoererij, onreinheid en losbandigheid. Al die, dat zijn allemaal seksuele zonden. Dat is eigenlijk het zoeken naar liefde buiten God om. Weet je, buiten de, wat God gegeven heeft. God heeft gegeven het principe van het huwelijk. Bescherming van het huwelijk. En ik heb dat pas nog meegemaakt bij mensen van wie ik heel erg hou. Een meisje en lief meisje. Meis met een vriend naar bed gegaan. Zonder te getrouwd te zijn. Komt een kind uit voort. En nu blijkt, het kind is geboren. Geweldig kereltje. En nu blijkt dat die relatie geen stand houdt. Of ja, heeft nu, ze hebben moeite om die relatie stand te houden. Want ze hadden nog helemaal, waren nog helemaal niet aan toe. En je ziet wat een pijn dat brengt. Je ziet wat een moeite dat brengt. En God heeft gezegd, joh. Seksualiteit hoort binnen de bescherming van het huwelijk. Nou, hoererij, onrein, losbandigheid is allemaal zoeken naar het vervullen van die goede behoefte. Ook seks is een goede behoefte van God. Er is niks verkeerds aan. Alleen buiten de grenzen die God aangegeven heeft, wordt het zonde en brengt het pijn. Nou, moet ik volgende wat er staat, hoererij, onrein, losbandigheid, afgoderij. Afgoderij is het zoeken naar veiligheid via valse goden. Bijvoorbeeld Israël. Israël was heel erg afhankelijk van de regen. Nu nog steeds. Israël, in die tijd nog meer zonder moderne technieken. Heel erg afhankelijk. Zou het eraan regenen of niet dit jaar? En er was er een god, Baal. Een afgod. En die zijn specialiteit was dat hij regen bracht. Dat hij een vruchtbaarheidsgod was. En dan moesten ze allemaal strepen in hun lichaam maken. Weet je wel. Als teken van het land ploegen en al die dingen. In ieder geval gingen ze de Baal aanbidden. Om regen te krijgen. We moeten veiligheid hebben. Ja, misschien geeft God het ons niet. Misschien geeft onze God het ons niet. Laten we kijken, laten we andere goden proberen. Zo is in ons leven vaak ook, afgoderij. We hebben andere goden op de troon, omdat we denken, ja, God is niet genoeg. Toverij. Dat is niet alleen zo'n glazen bol. Maar dat is ook anderen in je macht proberen te krijgen. Zodat ze in jouw straatje passen. Het zoeken naar veiligheid voor jezelf. Want eigenlijk zoek je dan naar veiligheid voor jezelf. Door anderen je macht proberen te krijgen. En andere mensen te laten doen wat jij wil. Anderen te manipuleren. Ga ik nog wel eens een hele preek aanwijden. Manipulatie. Dat is heel interessant. Dat doen we allemaal een beetje. Maar God doet het niet. Maar dat probeer je vaker. Alle mensen te controleren. Mensen, het gedrag van mensen te sturen zoals jij het wil. Omdat je op zoek bent naar veiligheid voor jezelf. Als ik mijn omgeving kan controleren. Dan ben ik veilig. Als ik mensen om me heen, als ik kan controleren wat ze doen, als ik de controle heb, dan voel ik me veilig. Dan voel ik me geborgen. Dus weer zoeken naar die vervulling van die behoefte buiten God om. God laat mensen vrij. Nou, veten en twist en tweedracht en partijschappen. Allemaal zoeken naar veiligheid door te staan op jou gelijk. En dezelfde controle te houden. Beetje hetzelfde ook. Afgunst. Je wil de populairste, je wil de rijkste, je wil de sterkste zijn. Want je denkt, daar als ik de populairste, de rijkste, de sterkste ben, dan word ik aanvaard. Hè? Dan word ik geaccepteerd. Dus je zoekt naar geaccepteerd te worden. Dat doe je door populair, rijk, slim, sterk te zijn. En als je iemand anders ziet die dan sterker en rijker en slimmer is, ja, dan word je jaloers. En dan ga je misschien over die ander roddelen. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo slim, want bla 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 bla. He, en dan voel je jezelf beter. Of misschien, en uiteindelijk kunnen er zelfs moorden uit voortkomen. Kijk maar naar Kaan en Abel. Uitbarstingen van toorn, boosheid. Het zoeken naar veiligheid door andere mensen te intimideren. Of een uiting van machteloosheid. Wat ook niet klopt. Want je hebt altijd macht als je God kent. Niet zelf, maar in verbinding met hem. Nou, zelfzucht is het volgende wat er staat. Het zoeken naar veiligheid, weer naar veiligheid, hè? Geborgenheid. Door anderen voor jezelf te gebruiken. Alles gericht op jezelf. Dronkenschap, dat is vaak het ontvluchten van je pijn. Het ontvluchten van je leegte. Je hebt een behoefte, die zijn allemaal niet vervuld. Nou ja, ik moet het maar een beetje verdoven. Ik ga maar heel veel eten, ik ga maar heel veel drinken, of wat dan ook. Heel veel pillen gebruiken. Of, onder jongeren vooral, het zoeken naar aanvaarding. Aanvaard te worden. Nou, je moet me meezuipen als ik erbij wil horen. Dat heb ik ook gedaan vroeger. Geen bier, want dat vond ik heel smerig, maar wel andere troep. En het werkte, want dan ga je erbij horen. Oh ja, oké, drinken, nog eentje. En dan doe je het en dan hoor je erbij. Maar dat is niet de aanvaarding die we echt nodig hebben. Want aanvaarden niet om wie je bent, maar om je masker. En zodra die afgaat, dan ja, dan zit je ermee. God zegt, heb geen andere goden naast mij. Ik ben genoeg voor jou. Dus aan de wortel van elke zonde ligt een goede behoefte. Die klopt. En daarna een leugen over hoe je die behoefte kan vervullen. Laten we eens gaan naar Genesis 3. Bekend verhaal. Zondeval. Beetje geluidseffecten bij de preek, houdt jullie wakker. Zondeval. Oké. Genesis 3, die is makkelijk te vinden toch, hè? 3 vers 1. Zijn jullie nog een beetje wakker? Oké. Jullie zijn wel stil. Goed zo, gaan we niet doorheen praten. Oké, de slang nu was het listigste van alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En ze zei tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, je zal niet eten van enige boom in de hof. Toen zei de vrouw tot de slang, nou, van de vrucht van de boom in de hof mogen we wel eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, je zal daarvan niet eten, nog die aanraken. Anders zul je sterven. De slang echter zei tot de vrouw, ah, je zult helemaal niet sterven. Maar weet je, God weet dat op de dag dat je daarvan eet, je ogen geopend zullen worden. En je zal als God zijn, kennende goed en kwaad. Wat zegt hij daar eigenlijk? Hij verspreidt een gigantische, dikke, vette leugen. En de grootste leugens zijn niet de leugens die helemaal niet waar zijn, maar die net een beetje niet waar zijn. Want die zijn heel misleidend. Die geloof je makkelijker. Hij zegt, God is eigenlijk egoïstisch. Je gaat niet dood. Maar God wil niet dat je net als hem wordt. En daarom heeft hij gezegd, je mag niet eten. Want God voelt zich bedreigd. He, als je dat ook gaat doen. Dus een kleine leugen over wie God is. En dan wat er dan gebeurt. De vrouw, in vers 6. De vrouw zag dat de boom goed was om van te eten. Dat hij een lust was voor zijn ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. Nou let op, ze wou dus verstandig worden. Ze wou wijs worden. Het is een heel goed verlangen om wijs te worden. Dat is goed. Ga ervoor. Word wijs. Doe het. Maar hier biedt de duivel een mogelijkheid aan om wijs te worden zonder God. En dat is dan net het probleem. En ze geloofde dus de leugen dat die behoefte die je hebt om wijs te worden, die kun je wel zonder God vervullen. Die kun je wel op een andere manier vervullen. Ze geloofde die en ze handelde. Ze deden daad. En wat gebeurde? Want wat is er nou zonde gaan om een appel of een mango of een ananas, wat het ook mogen geweest zijn. Wat is daar nou op zich zonder gaan? Het is het vervullen van die behoefte, die goede behoefte zonder God. En dat bracht scheiding. De gevolgen kennen we allemaal. Een andere voorbeeld. Genesis 12, we blijven een beetje in Genesis 12 vanaf vers 10. Nou, ik zal het gewoon even vertellen. Ik hoef het niet helemaal te lezen. Abraham is in Egypte. Abraham, er was hongersnood in Israël. Abraham die ging naar Egypte. Hij kende God nog niet zo goed. Hij ging naar Egypte. En Sarah, die was al hartstikke oud. Maar blijkbaar nog heel erg aantrekkelijk. Heel erg raar. Ik weet niet of ze hier al 90 was. Maar in ieder geval even ergens later gebeurt het nog een keer. Dan is ze echt dik in de 90. En dan is ze nog steeds zo knap. Dat doet hij namelijk hetzelfde als hier. Die is ontzettend knap, terwijl ze dik in de 90 is. Misschien de oma van Marieke was het wel. Zo knap zelfs dat Abraham denkt, nou als die farao, die scout altijd de mooiste meisjes van het land, weet je wel. En die pikt hij eruit om een van zijn 3 miljoen vrouwen te worden. En weet je, als Sarah gaan zien, mijn 90-jarige top next, Egyptus next topmodel, dan gaan ze mij vermoorden, zodat ze met haar kunnen trouwen. Dus, weet je wat, zeg maar dat je mijn zus bent. Zeg maar dat je mijn zus bent, dan blijf ik in leven. Nou, ze komen erachter dat ze een zus is, weet je wel. Farao die trouwt, die, hoe heet het? Blablabla. De farao die haalt haar binnen, die haalt een vrouw binnen. Nou, ze is toch een zus van Abraham, weet je wel. Ze is niet getrouwd, kan ik lekker bij mijn harem voegen. En nou, uiteindelijk komen ze erachter dat ze dus niet zijn vrouw is, maar zijn zus is, maar zijn vrouw. En nou, hij komt er gelukkig goed mee weg. Want die farao had hem net zo goed kopje kleiner kunnen maken. Hè, daarna is best wel ernstig liegen tegen zo'n grote farao. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Hij heeft behoefte aan veiligheid. Goede behoefte om niet een kopje kleiner gemaakt te worden door de farao. Van de krokodillen gevoed te worden. Goede behoefte. Alleen de leugen was, ik moet voor mezelf zorgen. God beschermt me niet. Ik weet niet of God me zal beschermen. Dus ik moet via een leugen mezelf beschermen. Nou, dat doen we allemaal. Elke keer als je liegt om iets te verbergen. En we liegen allemaal, we kennen het allemaal. Elke keer als je liegt, dan vertrouw je eigenlijk van binnen niet dat God je kan beschermen. Of, het hangt natuurlijk helemaal precies van de situatie af waar je in zit. Maar ik wil eigenlijk laten zien dat elke zonde een gebrek is aan vertrouwen op God. Een leugen die je eigenlijk niet van binnen gelooft over wie God is. En wat God voor je kan doen, wat God voor je wil doen. En in dit geval was het, misschien wist hij niet dat God ze beschermde, hij kende God nog maar net. Hè? Of misschien denkt hij, nou ik weet niet of hij het wel doet hoor. Ik moet voor mezelf zorgen. Misschien zegt God wel tegen mij, ja hallo, had je jezelf niet kunnen redden, had je niet voor jezelf kunnen zorgen. Heel veel christenen denken dat ook. Ja, je moet voor jezelf. God wil dat ik voor mezelf zorg. Is ook in sommige opzichten zo. Maar niet via illegale manieren. Niet via dingen die tegen Gods karakter ingaan. En nou, de vrucht was dat hij dus, de vrucht van die leugen die hij geloofde, was dus een leugen. Een leugen vertellen. Nou, een ander mooi voorbeeld is Saul. Saul, de koning die voor David kwam, de eerste koning, echte koning van Israël. En het is heel interessant om zijn leven te lezen. En om zijn leven te vergelijken met David. Saul werd verworpen door God. En David was een man naar Gods hart. Terwijl David veel groffere dingen heeft gedaan dan Saul. Beetje raar. Maar het verschil was dat David die zijn hart was gericht op God. Maar Sauls hart was gericht op de mensen. Wat willen de mensen van me? Wat gebeurde er? Ik zal het ook heel kort vertellen. Lees het zelf maar even voor jezelf. 1 Samuel 15. Lees het voor jezelf even. Saul die wil de gunst van God zoeken. En die zegt, Samuel, kunnen we een deal sluiten? Ik wil de gunst van God zoeken. En Samuel zegt, oké, dat is goed. Breng zo'n offer van een of ander dier. Wacht tot ik gekomen ben, voor je dat offer brengt. Wacht tot ik gekomen ben. En allemaal mensen die staan daar en die staan te wachten. En Samuel die blijft maar uit. Lijkt wel een Indo, hè, Jamkarat. En niemand weet wat dat betekent. En die blijft maar weg. Oh ja, toch wel. En Saul die denkt, iedereen die begint te mopperen, iedereen begint weg te lopen. En Saul denkt, nou moet ik snel het offer brengen. Anders lopen alle mensen van me weg. En heeft hij net het offer gebracht, zul je zien, komt Saul net eraan. En om die reden wordt Saul verworpen als koning. Samuel zegt tegen hem, je zult geen koning meer zijn, want je vertrouwt niet op God. Je bent ongehoorzaam. Je vertrouwt niet op God. En even later wat er gebeurde, dan komt David komt eraan. En David die gaat ook, die verslaat Goliath. Hè, en die begint ook in het leger een beetje een carrière op te bouwen. En op een gegeven moment gaan de mensen zingen. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David die verslaat er wel 10.000. En Saul die hoort dat. En vanaf dat moment staat er, kon hij David niet meer uitstaan. En hij begon stapje voor stapje steeds erger David te vervolgen. Poging tot moord. En uiteindelijk leidde het tot zijn eigen ondergang. En werd David koning. Nou, wat was Sauls behoefte? Saul had een ontzettende behoefte, een goede behoefte, aan erkenning. Zich gewaardeerd te voelen. Ik wil erbij horen. Ik wil me veilig voelen. En ik ben alleen veilig en ik ben alleen goed bezig als ik de macht heb. Ik moet de macht houden. Ik moet de controle houden. Ik moet de koning blijven. En dat was een leugen. Dat je alleen veilig bent als je controle hebt. En een andere leugen die hij gelooft is, ik kan alleen goed over mezelf voelen als ik populair ben onder het volk. He, als de mensen bij me blijven. En dat kennen we denk ik ook allemaal. He, ik ben pas echt wat waard als die en die goed over me denken. Ik ben pas echt wat waard als ik bepaalde dingen doe, waardoor ik in een goed straatje bij mensen kom. En in de wereld is dat, ik ben alleen maar wat waard als ik op een bepaalde manier me gedraag, een bepaalde auto rij of meedoe in bepaalde dingen. En dat kun je allemaal voor jezelf invullen in je dagelijks leven. Er zijn duizenden situaties. En in de kerk kun je dat ook tegenkomen. Dat is andersom. Ik ben alleen maar wat waard als ik met mijn handen in de lucht sta, mee sta te huppelen. Of wat maar de norm is. In andere kerken is weer de norm dat je juist stil moet zitten. Hangt vanaf wat normaal is in de plek waar je bent. Daar moet je je aan aanpassen en dan pas ben je wat waard. Dan pas ben je populair. Ik ben alleen maar wat waard als ik laat zien dat ik mijn probleem was altijd. Ik was een beetje fariseer in het begin dat ik christen was. Ik heb er soms nog wel eens last van, maar dan probeer ik eruit te rammen. En ik begon de Bijbel te lezen en dan begon ik van die strepen te zetten. En dan vond ik het heel erg belangrijk dat iedereen zag dat ik heel veel strepen in mijn Bijbel had. En heel veel dingen erbij geschreven had. En bijvoorbeeld dan zaten we in de dienst en dan zat ik naast mensen wiens mening ik heel belangrijk vond. Hele geestelijke mensen. Hè? En dan was ik altijd heel blij als we bijvoorbeeld naar het Nieuwe Testament gingen. Want daar had ik heel veel gestreept. Hè? Heel veel dingen bijgeschreven. Moet maar kijken. Kijk. Hè? Efeze is echt het meeste, is echt het hardste. Kijk, die is echt. Oh, wacht even. Ja, kijk, dit is echt een hele. Dit is zo'n bladzijde. Dat is echt. Daar kun je mee aankomen, hè? Daar kun je wat mee. Dan ben je echt de man. En dan vond ik het heel erg als we bijvoorbeeld naar. Noem maar eens wat. Naar. Kronieken. Bijvoorbeeld, ja, dat las ik dan niet zo vaak, omdat het een beetje dubbel is met koningen en zo. Dan had ik soms van die bladzijden waar geen enkele streep stond. Waar is die nou? Nou, ik kan het even niet vinden. Ja, bijvoorbeeld Arie is nou heel ongeestelijk. Want die Bijbel die heeft hij op zijn minst al een jaar, of niet? De MBV, ja, die is al een tijdje uit. En daar heeft hij nog steeds geen strepen staan. Nou, dat vond ik dan heel erg, want dan denk ik, ja, nu gaat mijn reputatie naar beneden. Ja, er staat geen. Oh ja, ik schreef alle fouten door, dat is het. Nu gaat mijn reputatie naar beneden, want nu zien ze me zonder strepen. Nou, dat was dus mijn behoefte om me belangrijk te voelen, dat ik erbij hoorde, hè? Dat ik geaccepteerd werd. Die behoefte heb ik ook, ja. Zelfs mijn voorganger heeft behoefte. En, maar ik probeerde dat op een manier in te vullen die God niet wilde. Jezus zegt, joh, je gerechtigheid die je doet, het bidden wat je doet, het vasten wat je doet, doe dat niet om door de mensen gezien te worden, want dan heb je je beloning al. Maar als je het in het verborgene doet, goede werken, geld geven, bidden, wat dan ook, allerlei geestelijke dingen, dan zul je beloning krijgen van mijn Vader in de hemel. Nou, dat ben ik nog aan het leren. Het zijn allemaal voorbeelden van behoeftes vervullen zonder God. En wel Saul dat ook deed, hè? Dus als iemand David kwam en David was een bedreiging voor hem, want David was populairder en hij probeerde hem te vermoorden. Nou, hoe vaak proberen wij niet, misschien niet met een speer, maar met woorden, mensen af te maken die populairder zijn als wij, die een bedreiging zijn voor ons. En het is allemaal omdat we leugens geloven over hoe onze behoeftes werkelijk vervuld kunnen worden. Volgen jullie dit een beetje, het verhaal? Het is een beetje, misschien een beetje... Is het ingewikkeld? Oké. Dankjewel. Oh, ik heb mijn behoefte aan erkenning. Nou, yes. Nou, er zijn nog meer voorbeelden, maar die zal ik even niet allemaal gaan noemen. Ik zal ze wel mailen allemaal naar de 12 groepleiders, dit hele aantekening. Ik heb hier nog meer opgeschreven. Ik zal ze mailen aan de 12 groepleiders. Kom naar je 12 groepen. En dan kun je er ook over doorpraten. En ook voor elkaar bidden. En dit principe, dat zie je in Romeinen 14 vers 23. Dat is een hele belangrijke tekst. Zoek die even op. Romeinen 14 vers 23. Het is maar een heel klein zinnetje. Het laatste zinnetje van hoofdstuk 14. Maar het heeft mij al behoorlijk wat... het heeft me al een paar keer in mijn leven flink door elkaar gerammeld, dit stukje. En dat is eigenlijk wat ik net verteld heb, wat hier staat. Romeinen 14 vers 23, lees het zodat je met je eigen ogen kan zien. En dan onthoud je het ook nog beter. Laatste zinnetje, dus Romeinen 23 B of C of zo, hè. En al wat niet uit geloof is, is zonde. Alles wat niet uit geloof is, is zonde. Alles wat niet voortkomt uit geloof, wat niet een gevolg is van vertrouwen op God, is zonde. Ja, dat is goed. Dat moet je doen. Zal ik even 5 minuten stil zijn, dan kunnen jullie nadenken. Daarom is het heel goed, en dat meen ik serieus, hè? Daarom is het heel goed om niet meteen naar de dienst, als je thuis komt, allemaal andere dingen te doen. Mag wel natuurlijk, maar neem een tijd, elke zondag, of elke keer als je naar een 12-groep, wat dan ook ergens geweest bent, neem tijd om het te verwerken voor jezelf. Maak aantekeningen of luister de cd, of wat voor manier dan ook. En ga dan zelf doorbidden wat je hoort. Want informatie en zelfs impartatie, dat heb je maar gedeeltelijk wat aan als je het niet... met je persoonlijk leven met God toepast. Dus doe dat, doe dat. Daar word je groot en sterk van. Hè? Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat je groeien mag. Doe dat thuis. Doe dat dus. Neem dit mee. Denk erover na. Want ik heb niet de luxe om nou weer 10 minuten te stoppen. Behalve als jullie allemaal zeggen dat ja, laten we dat doen. Maar dat doen we niet, denk ik. Al wat niet uit geloof is, is zonde. Alles wat je niet doet, gebaseerd op de overtuiging, hey. Dit is in vertrouwen op God. Alles wat je niet vanuit vertrouwen op God doet, is zonde. Want het is allemaal het vervullen van je behoeftes, dingen die je nodig hebt, buiten God om. En Satan probeert ons te verleiden tot die onafhankelijkheid. Onafhankelijk zijn van God. Dat is natuurlijk zijn eigen zonde. Hè? Als je Jesaja 14 leest... Dan staat hij, Satan die wilde de hemel in klimmen en hij wilde aan God gelijk worden. Ik zal aan God gelijk worden. En let op, God wil dat we aan hem gelijk worden. Shocking, yeah. God wil dat we aan hem gelijk worden. God wil dat we als Jezus gaan zijn. Maar niet zonder hem. Niet zelf. God wil dat we naar de hemel klimmen, maar niet zelf. En daarom moest die toren van Babel... Dus God daagt je uit. Vertrouw mij. Ik ben genoeg voor je. Ik ben genoeg voor je. En de muren die je opbouwt, die zijn begrijpelijk. Want we moeten overleven. Weet je, als je vroeger ontzettend moeilijke dingen meegemaakt hebt. En allemaal hebben we wel dingen meegemaakt. Zeker als je klein bent, ben je heel kwetsbaar. Hè? Als je klein bent, ben je heel kwetsbaar. Je hebt niks. Je kunt jezelf niet goed verdedigen. Dus daarom moeten ouders... in principe je verdedigen. Maar wat als je ouders je ook aanvallen? Wat als je ouders er even niet bij waren als er dingen gebeuren? Wat als je vader of je moeder heel dominant was en jou manipuleerde of zelfs je misbruikte? Wat nou als je niet de geborgenheid kreeg als kind? Wat nou als je niet de veiligheid kreeg of de aanvaarding kreeg als kind? Wat nou als je vader of je moeder altijd zei, oh... Ja, je hebt dan wel een 7 op je rapport, maar had het geen 8 kunnen zijn. He, kijk maar naar je broertje, hij doet het zo goed. Waarom kun je niet als hem zijn? He, wat als je zulke dingen meekrijgt? Dingen die niet naar het karakter van God zijn. Dan ga je, wat je dan gaat doen, je gaat je overlevingstechniek ga je verzinnen. Hè? Dus als je nooit goed genoeg was voor je vader, dan ga je harder je best doen. Of als iemand heel erg dominant en controlerend was, dan ga je je terugtrekken. En dat zijn allemaal goede technieken. Dingen die je beschermen. Dingen die je beschermen om te overleven. Of als je, ja, of je emoties, weet je wel, je geen emoties tonen, anders dan zeggen dat ik zwak ben. Dat gebeurt ook heel vaak. Je bent toch geen watje? Dus dan ga je je emoties niet laten zien. En dat zie je vaak bij mannen, hè? Dat is een goed voorbeeld. Mannen mogen niet huilen. Dus, weet je, kerel niet huilen, bla bla bla. En als het vaak genoeg en op een verkeerde manier gezegd wordt tegen je, dan ga je als man niet je emoties laten zien. En dat is een bescherming voor jezelf, zeker als kind. Daarmee bescherm je jezelf, anders word je afgemaakt. Dus in die tijd moet dat wel. Maar, let op. Je bodyguard kan jouw gevangenbewaarder worden. Want wat gebeurt er als je ouder wordt en je gaat zelf trouwen? En, en die techniek hou je in stand om te overleven. Hè? Ik mag niet mijn emoties laten zien. Die hou je in stand. Nou, en je vrouwen die zijn wat meer, die willen over gevoel praten. Waarom laat je nooit je gevoel zien? En waarom, weet je wel, ik ben wel gefrustreerd en laat me wat zien. En die man die vlucht achter de krant of je vlucht naar een voetbal of wat dan ook. Hè. Dat zie je zoveel mannen doen. En misschien gaat je huwelijk wel kapot eraan. En datgene wat je vroeger hielp, is nu je vijand geworden. Dus je moet terugkomen naar, waar zit die leugen? Waar zit die leugen in mijn hoofd? Dat ik ben gaan geloven dat ik iets anders nodig heb dan God om te overleven. En er zijn er heel veel voorbeelden te noemen. En eigenlijk zou je hele levens langs moeten gaan. Waar loop ik vast? Waar zitten dingen mis? En daar heb je heel veel tijd voor nodig. En daarom moet je ook naar je 12 groepen gaan. Want daar heb je mensen die persoonlijke tijd kunnen geven. En dat je je verhaal kwijt kan. En dat je er samen achter kan komen. Het is een beetje wakker schudden eigenlijk alleen maar. Een start, hè? Dat je een beetje wakker wordt. Hé, zit het zo in elkaar. Nou, dus die verdedigingsmuren zijn begrijpelijk. Die zijn logisch, maar die houden je gevangen. Oké, hoe kan je dan uit geloof leven? Wat er moet gebeuren is, die leugen moet vervangen worden. Die leugen over hoe ik kan overleven moet vervangen worden. En hoe kan dat? Door God te leren kennen. Wie is God? Abraham wist niet dat hij op God kon vertrouwen. Want hij had hem nog niet goed genoeg meegemaakt dat hij hem beschermde. Of hij wist er niet, had nooit van gehoord. En naarmate hij God leerde kennen, hoe meer hij er kon vertrouwen. Dus voor ons geldt het ook. Hoe meer je God leert kennen, hoe meer je hem kan vertrouwen. En hoe meer automatisch ook je dingen zult doen vanuit dat vertrouwen in hem. En hoe meer je heilig kan leven. Hoe meer je nee kan zeggen tegen zonde. Hoe meer je niet meer hoeft te liegen. Hoe meer je maskers naar beneden kunt halen. En lekker jezelf kan zijn. Lekker vrij en lekker stralen. Halleluja. Zonder dat je bang bent dat mensen je uitlachen of wat dan ook. Hoe meer je lekker gewoon helemaal vrij in je leven kan staan. Jezus is de waarheid. En Jezus zegt. Als je mij volgt. Dan zul je discipel, als je mijn woord blijft. Zul je discipel van me zijn. En zul je de waarheid begrijpen. En de waarheid zal je vrijmaken. Dus het leren kennen van Jezus. Als het woord. Als de waarheid. Door zijn woord heen. Maakt je vrij. Je kunt lekker jezelf zijn. Je kunt je muren naar beneden halen. God kan je muur zijn. Je hoeft het niet meer zelf te doen. Je kunt nee zeggen tegen zonde. Want je hebt het niet meer nodig. Je kunt nee zeggen tegen mensen die je meeslepen in allerlei rotzooi. Want je weet, hey, God is genoeg voor mij. God leren kennen is de sleutel. Waarmee zal een jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. Psalm 119 vers 9. Wordt hervormd. Het bestaat niet meer, hervormd. Dus dat lukt niet meer, dit opdracht. PKN, PKN. Oh ja, hersteld, hervormd heb je nou ook. Wordt hervormd, wordt getransformeerd door de vernieuwing van je denken. Dus wordt een ander persoon door nieuwe gedachten te krijgen. Nieuwe gedachten over God. Nieuwe gedachten over wat God van jou denkt. Dat je ontzettend gewaardeerd bent, ontzettend veilig bent in hem. Dus je denken moet vernieuwd worden. Dat kan alleen door het woord van God. Door wat jullie nou te doen zijn, luisteren. Door zelf te lezen. Door in een 12 groep of gewoon met vrienden erover te praten. Zo word je veranderd. Zo kun je veranderen. En kun je een volgeling van Jezus worden. En kun je je belofte die je maakt bij de doop volbrengen. God is genoeg voor je. Groei in kennis van wie God is en wat zijn wegen zijn. Als je God leert kennen, groeit geloof. En zul je steeds meer beslissingen kunnen maken. Om je behoeften te laten vervullen door God alleen. En dan zul je vrij zijn om je op God en op anderen te kunnen richten. Net zoals Jezus. Hey, lekker relax, lekker jezelf zijn. Je kunt je richten op anderen. Je hoeft niet meer bezig te zijn als ze mij maar erkennen. Als ze mij maar waarderen. Als ik maar gezien word. Als ik maar veilig ben. Dan hoef je daar niet mee bezig te zijn. Je kunt lekker op God richten. Hey, oh God, wat wilt u van me? Je kunt anderen zegenen. Je hoeft niet meer te kijken. Je hoeft niet meer anderen te veroordelen. Zodat je jezelf beter voelt. Maar je kunt kijken. Hey, ik ga complimenten. Ik ga vandaag naar de kerk alleen om complimenten uit te delen. Hey Arno, heb je mooie kleren aan? Wat zie je er stralend uit, joh. Hey man, je haar zit leuk, man, Peter. Hartstikke goed, man. Hey Mind, je bent echt een radicale kikker. Als ik jouw leeftijd heb, wil ik ook zo radicaal zijn. Wat leuk, man. En je hoeft niet meer bang te zijn dat mensen jou een sukkel of een watje gaan. Je kunt je richten op andere mensen, snap je dat? En dit is waarom heel veel christenen dit niet zo liefdevol zijn als dat christenen zouden moeten zijn. En God heeft genoeg voor je om wel zo'n liefdevol persoon te zijn en om je bestemming te vinden. Alleen je moet hem vertrouwen. Hè? En als je vrij bent, als je weet wat God over je denkt, als je vanuit geloof gaat leven, als je weet God is genoeg, kun je relaxed leven, kun je op anderen richten. Hoe kan ik mezelf weggeven? En zo heeft Jezus zichzelf ook weggegeven. Zo kon hij dienen, zo kon hij voeten wassen, omdat hij wist wat de nederigste taak was van al die tijd. Hij wist, nou, ik hoef mezelf niet bewijzen, ik hoef niet laten zien, ik ben de leider, ik ben de balm, ik ben de man, weet je wel? Dat hoeft niet. Hij was zeker genoeg om te kunnen dienen. Maakt niet uit wat anderen van me denken. Ik weet wat God van me denkt. Ik ga ze dienen, want ik weet dat het goed voor ze is. Snap je? Dus als je vastloopt en waarom kan ik geen liefde laten zien? Waarom dien ik niet genoeg? Vertrouw je God. Leef vanuit geloof. Wat voor leugen zit er in je hoofd dat je zo belangrijk moet zijn? En dan heb ik een hele mooie. Dan heb ik als slot iets, een hele mooie proclamatie opgeschreven. Maar ik mis een blaadje volgens mij. Nee. Ik mis een blaadje. En wat ik eigenlijk wil, dat jullie gaan staan. Dat mogen jullie alvast wel doen, terwijl ik mijn blaadje zoek. Oh, ik mis mijn blaadje. Even kijken. Ik had er 4. En hey. Dat is hem. Arie, je bent een engel. Yeah. Wat deed hij nou? Kijk, hij voelt zich al steeds vrijer, zie je dat? Arie, wij aanvaarden jou ook met je huppeltje. Zelfs met je huppeltje. Juist alleen omdat je huppelt. Alleen daarom. Anders ben je niet charismatisch genoeg voor deze gemeente. Oké, en ik heb dit vrij snel een beetje opgeschreven. Dus ik vergeet misschien wat gebieden die belangrijk zijn die je hebt. Maar wat ik ga doen is, ik ga nou iets voorlezen. Dus eigenlijk is het een proclamatie. Zelf bedacht, hè. En wat ik wil vragen wat je doet, sluit je ogen. Luister, ik zal het een beetje langzaam doen. Luister, neem het tot je. Roep amen als je zegt, yeah, die pak ik voor mij. Het zijn dingen die allemaal gebaseerd zijn op het woord van God. En die te maken hebben met die behoeftes die we allemaal hebben. En hoe God die kan vervullen. En hoe we dat niet meer hoeven te doen op de manier van de wereld. Omdat God genoeg is voor ons. En laat het een aansporing zijn om zelfs te gaan duiken in het woord. Of te gaan vragen, hey, welke beloftes, welke dingen van het woord kan ik pakken om hier sterker in te worden. En leef hierin. Oké, en ik heb 4 gebieden opgeschreven waar we allemaal behoefte hebben. Dingen die heel veel spelen. Eerst is het gebied van waardering, aanvaarding, erkenning, weet je wel. Het gevoel dat je, ik ben geaccepteerd. Het tweede gebied wat ik heb is het gebied van veiligheid. Vaak doen we dingen om ons gewoon veilig te voelen. Want als onveilig voelen. En het derde is het gebied van geborgenheid. En het vierde is het gebied van, ja, dat je zin, je leven zin heeft. Dat is ook een behoefte die heel belangrijk is. Oké. Daar gaat hij. Ik ben voor God oneindig waardevol, ongeacht wat ik kan of doe. Ik ben kostbaar in Gods ogen en hooggeschat. Mijn naam is in Gods handpalmen gegrift. Al verlaten mijn vader en moeder mij, de Heere zal mij aannemen. God weet wie ik ben en waar ik vandaan kom. Ik belijd mijn zonden, ik wandel in het licht en ik vertrouw op het werk van Jezus voor mijn redding. Nu ziet God mij als zijn zoon met alle rechten en plichten die bij een zoon horen. Ik heb geen erkenning nodig van invloedrijke of belangrijke mensen om me heen. Veel mensen zoeken de gunst van een heerser, maar verhogen komt niet vanuit het oosten of uit het westen, maar van de Heer ontvangt een mens het deel wat hem toekomt. Ik hoef geen indruk meer te maken op anderen door speciale talenten, bijzondere geestelijke gaven, posities, titels, opleiding, uiterlijk, cadeautjes, grapjes, hard werken of ander acceptabel gedrag. Ik hoef mezelf niet meer te vergelijken met anderen of anderen te veroordelen of bekritiseren om mezelf beter te voelen. Ik ben vrij en zeker van Gods liefde, zodat ik me kan richten op anderen, hen kan bemoedigen, complimenteren, opbouwen en overspoelen met liefde. Ik zal me niet meer verschuilen achter maskers uit angst dat anderen me zullen afwijzen als ze zien wie ik echt ben. Maar ik zal echt en eerlijk zijn, omdat ik aanvaard ben in de geliefde. Ik heb mijn fouten, maar God werkt aan mij. En ik onderwerp me aan hem en zijn gemeente. En hoe meer ik bij God ben, hoe meer hij me zal wortelen en grondvesten in de liefde. Amen. Oké, dit gaat over behoefte van veiligheid. Ik hoef anderen die mij kwaad aandoen niet meer terug te betalen. Want God is mijn rechter. Hem komt de wraak toe. Hij zal het vergelden. Ik kan vergeven en vrij zijn van bitterheid. God is mijn rechter. Ik hoef niet meer voor mezelf op te komen, zoals de wereld dit leert. God zal me geven wat me toekomt. Ik hoef niet meer alles en iedereen om me heen te controleren, te beheersen, te checken of te intimideren. God heeft alles onder controle. Mijn leven is in zijn hand. Mijn zorgen maak ik aan God bekend. Ik werp ze op Jezus en ik laat ze los, zodat ik zelf ook losgelaten zal worden. Mijn leven, mijn gezin, mijn familie, mijn geliefde en elke situatie van mijn leven laat ik los en leg ik in zijn handen. Ik hoef ze niet meer te controleren. God heeft alles onder controle. De vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal mijn hart en mijn gedachten behoeden in Christus Jezus. Mijn veiligheid hangt niet af van mijn financiële situatie. God is mijn voorziener. Van hem is het zilver en het goud. Ik hoef niet meer oneerlijk te verdienen door diefstal, oneerlijkheid of zwart werken. Ik ben vrij om weg te geven wat alles wat God op mijn hart legt. En ik zal zo op die manier overvloedig zijn in goede werken, zodat mijn Vader verheerlijkt wordt. Amen. Geborgenheid. Ik ben niet alleen. God is met mij al de dagen van mijn leven, omdat ik besloten heb mezelf in hem te verliezen. Hij zal me niet begeven. Hij zal me niet verlaten. Al vergeten vader en moeder mij, de Heer kan mij niet vergeten. Mijn muren staan bestendig voor hem. Ik hoef niet wanhopig op zoek naar een partner of relatie. Mijn man is mijn maker. Ik ben een bruid van Christus. Amen. Bestemming en zinvol leven. Oké, God heeft voor de grondlegging van de wereld goede werken voor mij voorbereid. Zodat ik daarin zou wandelen. Elke dag die ik leef, heeft God in zijn boek opgeschreven en een bestemming meegegeven. Elke dag heeft een doel. Toen nog geen daarvan bestond, heeft hij dat gedaan. Mijn voedsel en mijn echte vreugde is het doen van de wil van God. Hij is de zin van mijn bestaan. Ik leef om zijn wil te doen. Hij heeft mij bestemd voor de overwinning en niet voor nederlaag. Zodat ik voor eeuwig als koning met hem mag heersen. Ik ben geen geboren verliezer, maar een geboren winnaar. Ik zal me toewijden aan het horen en doen van zijn woord. Zodat ik voor elk goed werk volkomen klaar zal zijn. Op al mijn wegen mijn doel zal bereiken. En alles wat ik onderneem zal lukken. Als ik hem gehoorzaam, zal ik alleen maar sterker worden in mijn geloof. En meer gaan lijken op Jezus. En God zal me leiden door zijn raad. En daarna mij opnemen in zijn heerlijkheid. Amen. Amen. Yes. Als de muziek wil komen. En dan gaan we over naar het avondmaal. Alright. Hebben jullie hier wat aan, jongens? Oké. Okay.